En we lezen vervolgens Matteüs 27 vanaf vers 33 tot en met vers 56.
En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als zij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn klederen het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarde hem aldaar. En zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofd, en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de zonen God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden, ouderlingen en fariseeën, hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen in hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruist waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen die er vandaar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeide: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn vele verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En aldaar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder de welke was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus.
Vorige week, gemeente, zagen wij een van Jezus' discipelen die hem volgde, namelijk Petrus, onderweg naar Galilea. En vanmorgen letten we op Galileese vrouwen. Het thema van deze serie is steeds op weg naar Galilea. Vanmorgen Galileese vrouwen bij Jezus kruis. Galileese vrouwen bij Jezus kruis. Ze volgen om Jezus te dienen. Dat is de eerste lijn vanuit de prediking. Ze volgen om Jezus te dienen. Ze volgen om Jezus te zien lijden. En ze volgen om van Jezus te getuigen. En de tekst voor de prediking is vers 55 en 56 van Matteüs 27. Laten we deze twee versen ook eerst lezen. Vers 55 en 56 van Matteüs 27. Al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes of zoals hij ook heet, Jozef, de moeder van de zonen van Zebedeus. We hebben ze eigenlijk niet eens gemist, al die tijd, deze vrouwen. Maar blijkbaar, en dat wordt nu duidelijk en ook zichtbaar trouwens, hebben zij de Heere Jezus al die jaren gevolgd. Waar hij was, waren zij. En waar hij preekte, luisterden zij. En waar hij at, waren zij. En in de omgeving waar hij sliep, waren zij ook. Al die jaren hebben ze Jezus gevolgd. Met maar één doel, om hem te dienen. Meer niet. En dat deden ze ook heel bazaal. Zo wordt duidelijk uit de evangelie. Bijvoorbeeld met eten en drinken. Ze dienden de meester en zijn discipelen door hem te voorzien van dat wat hij als mens nodig had. Eten op zijn tijd. Drinken op zijn tijd. Rust op zijn tijd. En ik denk dat ik niet aan fantasie doe. Als ik zeg dat ze ook de boodschappen voor Jezus deden. Andere kleine karweitjes, zouden wij vandaag de dag zeggen. Ze verkeerden in zijn omgeving, ook in het huis waar Jezus woonde al die jaren. In Capernaum, plaatsje in Galilea. Ze stonden op de achtergrond en toch ook altijd klaar om hem te dienen. Zo verschillend als dat ze waren trouwens. Sommigen waren van laag komaf, lagere stand, eenvoudig in de samenleving, mensen zonder status, zonder aanzien en zonder statuur. Maar er waren ook vrouwen bij die hun relaties hadden in de hogere kringen in Jezus daar. Hier worden een paar namen genoemd in het Matthäus-evangelie. Maria Magdalena, de moeder van Jacobus en Jozef. We mogen ervan uitgaan dat dat dus ook de moeder is van Jezus. Als oudste van het gezin had hij meerdere broertjes en ook zusjes onder zich. We weten dat een aantal van zijn broertjes, Jacobus en Jozef, vernoemd naar zijn vader. Ook Judas bijvoorbeeld. Niet Judas die hem verriet, maar een andere Judas behoorde tot het gezin waarin Jezus is opgegroeid. Maar niet alleen deze twee vrouwen worden met name genoemd. Ik kijk even naar Lucas 8. Dat is een moment waarop de evangelist beschrijft wat er plaatsvindt nadat de Heere Jezus nog maar kort optreedt in Galilea en in Israël. Hij is bezig om zijn discipelen samen te voegen en achter zich te brengen, zodat ze met hem gaan optrekken, ook in de tijd. En dan staat er zo met de loop, in Lucas 8, vers 1 tot en met 3, dat Jezus reisde van de ene stad en vlek, dus dat is het dorp of gehucht, tot de andere predikende en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk van God. En de 12, dus zijn 12 discipelen, waren met hem. En dan zegt de evangelist in vers 2, en ook sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden genezen waren. En dan horen we dezelfde naam als in Matthäus, Maria Magdalena, van welke 7 duivelen uitgegaan waren. Maar ook een andere vrouw. Haar naam wordt hier in Matthäus niet genoemd, wel in Lucas. Ze heet Johanna. De huisvrouw, de echtgenote van Chuzas. De rentmeester van Herodes. Dus de minister van Financiën. Zijn vrouw. En Susanna. En vele anderen. Die Jezus diende van hun goederen. Ja, want de meester heeft niets. Waarop hij het hoofd kan leggen. Alleen een steen. Alles wat Jezus krijgt in zijn leven is geschonken. Gegeven. Koning van hemel en aarde moet van het gegevene leven. En trekt als een bedelaar door Galilea. Afhankelijk van de gaven en de gunsten van anderen, waaronder deze vrouwen. Vrouwen van verschillende stand en rang, maar ook elk met hun eigen levensverhaal. En Lucas tipt dat maar heel kort aan, Maria Magdalena. Hoe dat precies gebeurd is en waar en op welk moment dat plaatsvond in Jezus' leven. Ik vermoed aan het begin van zijn optreden. Maar werd zij verlost van die 7 boze, onreine geesten die het leven van Maria Magdalena bevuilden en beschadigden. De evangelisten gebruiken een woord waarmee ook eigenlijk wordt aangegeven dat zij als vrouw ook werd bevuild. In seksueel opzicht. We zouden vandaag dag zeggen een ex-prostituee. Behoort onder Jezus' volgelingen en dient de zaligmaker. Hij is dus echt een zaligmaker van hoeren, tollenaren en zondaren. En naast Maria Magdalena met zo'n komaf en met zo'n verleden zit de vrouw van de minister van Financiën, van Herodes. Dit kan maar op één plaats, gemeente. Dit kan alleen in het Koninkrijk der Hemelen. Waar laag en hoog, rijk en arm, mensen van naam en mensen zonder naam, samen Jezus dienen. En hoe dienen ze hem? Niet om hem beroemd te maken. Ze voorzien hem alleen van het hoognodige. Meer niet. Meer heeft de zaligmaker ook niet nodig. Hij leeft zoals hij zijn discipelen voorgaat in het gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zo leeft hij, zo bidt hij en zo dienen zij hem. Al die jaren trokken ze met hem op. En als ik dat zo zeg, dan kan ik me voorstellen dat iemand bij zichzelf denkt, ja maar dominee, waarom hebben we deze vrouwen nooit eerder ontmoet? We horen wel van mannen, Petrus, Johannes, Jacobus, en enkele keer komt ook een vrouw dan opeens om de hoek. Maar dat zijn niet altijd op de mooiste momenten, hè? Denk aan de moeder van Johannes en Jacobus, ze hoort ook tot deze kring die Jezus dient. Op een gegeven moment door hun beide zonen wordt ze voor het kannetje gespannen om ook een vraag voor te leggen aan Jezus' voeten. Namelijk of haar beide zonen ook een belangrijke plaats mogen krijgen in het Koninkrijk der Hemelen. Eentje rechts en eentje links naast Jezus' troon. Voor de rest horen we of zien ze we eigenlijk niet. Ja, kort geleden. Toen kwam opeens een van deze vrouwen tevoorschijn uit de schaduw van Jezus. Ze deed een stap naar voren en ze zalfde Jezus' voeten. Maar dat werd haar niet in dank afgenomen door Jezus' discipelen. Maria Magdalena. Ze werd door de zaligmaker in bescherming genomen en hij zei dat nog een keer nadrukkelijk. Ze heeft dat gedaan met het oog op mijn begrafenis. Ze heeft begrepen ook wat ik gezegd heb. Namelijk dat de Zoon des mensen overgeleverd moet worden en zal omkomen, zal sterven. Jullie weerden die boodschap af. En zij acteerden op die boodschap. Zij handelden na het woord dat ik zei, dat ik moet gaan sterven. En zonder iets te zeggen, heeft ze haar boodschappen gedaan. Haalde ze een alabasterfles met olie. En zonder iets te zeggen, zalfde ze mijn voeten. Ze diende mij. Waarom zijn we deze vrouw niet eerder tegengekomen, gemeente? Waarom hier op deze plaats, op Golgotha? Nou, is dat niet gegeven aan dienen? Dat gebeurt onopvallend. Daar scoor je geen punten mee in de wereld. Dat maakt niet dat mensen tegen je opkijken als je Jezus dient. Dat gebeurt in de schaduw, in alle stilte, met trouw. En als ik dat zo zeg, gemeente, ik moest in de voorbereiding van de preek denken aan zo'n stille vrouw in een van mijn vorige gemeenten. Dan laat ik het ook maar gewoon noemen, dat was in Werkendam, ze is er ook bekend. Onopvallend ging ze haar weg. En kort nadat we het beroep hadden aangenomen naar Urk en we waren verhuisd, kreeg ze dezelfde tijding als Eike Bor. Ongeneeslijk ziek. Nog maar een korte tijd van leven. Het is dat ik bij geval u als gemeente diende vanuit Urk met een zondag, waardoor ik op de terugweg op die zondagavond afscheid van haar kon nemen in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. Dat moment zou ik nooit meer vergeten. Ze was klaar om naar huis te gaan. Maar pas na haar overlijden werd duidelijk wat ze allemaal in de gemeente en in het dorp, onderkerkelijk en onderkerkelijk, zonder aanzien des persoons, had gedaan. Ze was een Dorcas. Kijk, dat is nou dienen. Jezus dienen. Gewoon in stilte je weggaan. En God dienen op de plaats waar hij je brengt. Zonder aanzien des persoons. Precies zoals Jezus je meester mensen dient. Zonder aanzien des persoons. Vrouw van de minister van Financiën. En een prostituee. Tollenaren. En fariseeën. Vissersmannen. En een ambtenaar van de belasting. Zacchaeus. Nu staan ze daar opeens. Nee, nu zien wij ze opeens. Hun dienen is ten einde, zo lijkt het. Zo staan ze er ook bij, op Golgotha. Ze kunnen niet meer beide zalig maken. Er is tussen hem en deze vrouwen een onoverbrugbare afstand gekomen. Ze kunnen trouwens ook niks meer geven, want alles is Jezus afgenomen. Tot en met zijn ondergoed toe. Hij hangt naakt aan het kruis. Dan kun je er niet bij. Ook niet als moeder van je kind. Als tand. Als iemand die met hart en ziel verbonden is. Omdat Jezus uit Nazareth, uit Galilea, je bevrijd hebt van die demonen. Je kan niet meer bij hem, terwijl je je hart aan de zaligmaker verloren hebt. En hem wil dienen met je gaaf. Om daardoor, al is het met lek en gebrek, hem al je dank te kunnen bewijzen. Ze kunnen trouwens ook geen stap naar voren doen, want bij het kruis staan soldaten. En Matthäus vermeldt het met nadruk om hem te bewaren, te bewaken. En voor te zorgen dat de mensen op afstand blijven. Waaronder zijn discipelen. En er tegelijkertijd ook voor te zorgen dat de mensen dichtbij genoeg kunnen komen om hem te lachen. En met hem te spotten. Uit te lachen. En uit te dagen. Als u zegt dat u de koning der Joden bent, dan bewijs dat dan. Ze horen het allemaal. Ze zien het. En wat kun je dan machteloos voelen? Je kan niets meer betekenen. Over deze dienende vrouwen valt de schaduw van Jezus kruis. En dat kenmerkt hun dienen. Elk spoor van eerzucht valt nu weg. Elke hang naar eer valt weg in de schaduw van Jezus kruis. Alles wat overblijft, dat is Hij. Een naakte zaligmaker. Mag ik, voordat we verder gaan, gemeente, naar het tweede punt, toch even wat lijnen trekken. Wat is eigenlijk dienen? Er zijn nog een aantal commentaren die zeggen, kijk, dit is nou echt typisch het verschil tussen die mannen aan de ene kant en die vrouwen aan de andere kant. Die mannen zijn op dit moment nergens meer te bekennen. Ze zijn één voor één afgehaakt. De discipelen al in de achterliggende nacht. Petrus, zo zagen we vorige week in de vroege morgen. Hij ging naar buiten. Weende bitterlijk. En nu bleven de vrouwen over. Zij staan daar. Zwijgend en stil. Te kijken wat er met Jezus, hun zaligmaker, gebeurt. Het bijzondere van de evangelisten is dus dat ze een woord gebruiken wat niks te maken heeft met het verschil tussen man en vrouw. Namelijk het woord diakona, waar ons woord diaken van afgeleid is. Het verschil wordt hier niet gemaakt door een man of door een vrouw. Het verschil wordt gemaakt door waarom je Jezus zou willen volgen. Volg je hem om met hem te lijden en te sterven? Volg je hem omdat je hem bezwoer, ik ben blijf bij u en ik zal met u sterven? Volg je om hem te verdedigen met twee zwaarden? Volg je hem vanuit doffe berusting, zoals Thomas? Laten we dan ook maar met hem sterven, als hij dat zo graag wil. Of volg je Jezus om hem te dienen? Om dat wat je uit Gods hand ontving te geven aan hem of aan één van zijn andere schapen. Wie zijn we voor onze naast? Ook voor onze vluchteling uit Oekraïne. Dienen we hem om Jezus te dienen? Wie bent u voor de mensen om u heen? Voor je buurman? Voor je collega? Voor je vriend, je vriendinnen, ben je er voor hen om Jezus te dienen? Wat een prachtige plek, hè? Deze vrouwen worden zichtbaar in de schaduw van het kruis. Daar ligt nou eigenlijk het hart van hun dienen. Zij volgden Jezus om hem te dienen. Ook wanneer Jezus hen brengt op een plaats waar ze nooit willen zijn. Op Golgotha, maak er een stap naar het tweede punt. Wat is daar veel aan de hand trouwens op Golgotha? Zoveel verschillende soorten mens. Als je die scharen zo overziet, dan zou je bijna zeggen, nou, alle groepen van Israël zijn op dit moment hier wel vertegenwoordigd, zo net buiten de stadspoort van Jeruzalem. We zien mensen van het Sanhedrin, fariseeën, schriftgeleerden, sadduceeën. We zien de Romeinse soldaten als vertegenwoordigers van de overheid op dat moment. Onder hen staan tollenaren, ook tollenaren die door de zaligmaker zijn geroepen. Schrijver van dit evangelie bijvoorbeeld, Matthäus is zo'n tollenaar, Levi die door Jezus werd geroepen uit het tolhuis met de woorden volg mij. Hij had zich nooit kunnen bedenken dat die woorden uiteindelijk hem ook zouden brengen op deze plaats. Daar staan vissersmannen, maar ook mensen van hoge komaf. Alle rangen en standen, allerlei verschillende soorten mensen staan gegroepeerd rondom Jezus kruis. En de meeste van deze mensen laten zich ook gaan. Ze lachen, ze spotten, ze honen, ze smaden met Jezus. Ze schudden hun hoofd, ze maken hem belachelijk. Op grote afstand van die mensen staan Jezus' discipelen. Dicht bij het kruis staat zijn moeder. En Jezus zelf is er ook. En toch mis ik iemand op Golgotha. Mis jij hem ook? Wie? Waar is God op Golgotha? Ze had het gehoord. Toen het inkt zwart donker werd. En toen in die duisternis opeens die stem die ze herkende uit duizenden klonk. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen ging het door hun heen. Is God weg op deze plaats? Mag ik meteen de lijn trekken naar u en naar mij? Misschien herken je wel in een van deze vrouwen. Ook jij, en daar heb je misschien wel je eigen verhaal bij, zoals Maria Magdalena dat had. Of misschien niet eens zo'n heel bijzonder verhaal. Zoals Maria en Martha, die twee vrijgezelle zussen van Lazarus, dat hebben. Jezus stond op enig moment voor hun deur. En die ontmoeting ontstond vriendschap. En op dat moment stelden ze hun huis altijd voor hem open om hem te dienen. En dat dienen ging ook over in luisteren, zitten aan Jezus' voeten en luisteren naar zijn stem. Meer niet. Zoals de Heer ook begon te werken in jouw leven. Heel rustig. Het woord bleef haken. Je ging anders luisteren. Als gevolg daarvan kwam je anders in het leven te staan. Al luisterend naar het evangelie werd je leven langzaam maar zeker afgestemd op Jezus die je lief kreeg en wilde dienen. En wat was dat trouwens ook een heerlijke tijd, hè? Wat hebben deze vrouwen ook bijzondere dingen meegemaakt. Soms ook maar zo heel klein. Alleen al het feit dat je voor Jezus boodschappen mag doen. Hem zo mag dienen. Zodat hij kan aansterken. Je kan preken. Je staat niet op de voorgrond. En je volgt hem. Je ziet wat hij voor mensen betekent. Je deelt in de vreugde wanneer je iemand hoort en ziet tot wie Jezus zegt, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Omdat je weet wat dat betekent vanuit je eigen leven, als de Heer Jezus dat tegen jou sprak. Gewoon op de plaats die de Heer je heeft toegewezen, mag je iets voor hem betekenen. Je mag hem dienen. En dan sta je ergens op een punt in het leven, net als deze vrouwen, met heel veel mensen om je heen. Maar waar is God? Is dit nu het resultaat van dienen? Dat Jezus je brengt op een plek waar je hoort, mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Misschien is op dat punt ook jouw leven nu vastgelopen. Altijd de Heere hartelijk lief gehad in je gezin. Voor je man of voor je vrouw. Binnen je familie. In de gemeente. En nu word je net als deze vrouwen geconfronteerd met een onbegrijpelijk lijden. En je voelt je machteloos. Je ziet jezelf daar staan. En dan klinkt ook die vraag in jouw leven. Waar is God? Is dit nu Gods weg? Kijk, dat die Petrus ver weg staat, dat kun je plaatsen. Dat hij maar niet van die grote woorden gebruikt. Daar kon je soms ook aan storen, hè? Altijd haantje de voorste. Had altijd wat te vertellen. Je trok aan een laadje en er kwam hier zo'n verhaal uit. Bijzonder verhaal. Altijd de tekst. Altijd de vers. En dan geloofde je vast dat deze Petrus de Heere diende. Af en toe zei je wel eens tegen jezelf. Man, hou nou ook eens een keer je mond. Het wordt tijd dat je een keertje stil blijft. Ja, je was erbij toen die jongens van Zebedeeus bij hun moeder aanklopte. Zeg, moeder, wij durven het niet. Zou u het niet voor ons willen vragen? We willen graag carrière maken. Hij rechts, ik links. Beide kanten. Je begreep niet eens waar ze de durf vandaan haalden, want zo sta jij niet in het leven. Niet om te heersen. Niet om eer te behalen, niet om roem te krijgen. Nee, jouw plek is in de schaduw van Jezus en je wil alleen maar dienen. Wat kon je begrijpen toen de Heer Jezus stop hield onderweg? Je was er ook bij, want je behoort bij die vrouwen die Jezus volgen. En toen hij een kind riep en tegen de jongens van Zebedeeus zei, kijk, zo moet jij nu worden. Ga je even door je knieën? Dan ben je net zo klein als dat jongetje van 3 dat hier voor me staat. Word dan als een kind. En dat wilde jij ook. Gewoon op je eigen plek. Onopvallend. Alleen maar gericht op Jezus. Die je lief hebt. En dan sta je hier. Waar is God? Anderen lachen om dat gebed van Jezus. Spotten ermee, hij roept Elia. Maar eigenlijk benoemt Jezus wat er leeft in je hart. Waarom verlaat u mij? Ik wil alleen maar dienen. Dan sta ik hier. Mag ik een paar lijnen trekken, gemeente? Is dat niet het moeilijkste in het dienen? De soevereiniteit van de meester. Dan bedoel ik dit, als de meester zegt ga, dat je dan gaat. Kom, dat je dan komt. Blijf, dat je dan blijft. Maar ik zal u brengen waar gij niet wilt zijn. Dat hij het alleen voor het zeggen heeft. En dat het dienen daarom ook zichtbaar wordt in de schaduw van Jezus kruis. Dat zijn kruis daardoor over jouw leven gaat vallen. Omdat hij wil dat je in het dienen van hem steeds meer gaat lijken op hem. Die gekomen is om te dienen. Ook de wereld en zijn kerk te dienen met die vraag. Waar bent u, God? Waarom heeft u mij hier verlaten? De tweede lijn. Laat u dan vanmorgen ook vertroosten door uw meester. Die op Golgotha benoemt wat er op dit moment kan leven in je hart. Waar is God? Een vraag die niet opkomt vanuit schuldbesef. Ik heb de omgang met de Heere verzondigd. Een vraag die niet opkomt zoals die opkomt in het hart van Petrus. Ik heb mijn meester verloochend en daarom de gunst van de Heere verzondigd. Dat moet eerst goed gemaakt worden om de vier ogen tussen Jezus en tussen mij. Wil ik ook weer voor Gods vriendelijk aangezicht kunnen verschijnen. Nee, deze vrouwen staan bij het kruis. Met een hart vol liefde voor Jezus. Met maar één verlangen wat hun bewoog in de achterliggende jaren. Ze wilden alleen maar Jezus dienen. Meer niet. En nu zie je staan op Golgotha in de schaduw van Jezus kruis. Staan ze met deze houding oprecht, onschuldig, zonder dat we een vinger op hun leven kunnen leggen en kunnen verklaren, daarom heeft God je verlaten. Zij volgen Jezus. En Jezus brengt hen op deze plek. Om hier de vraag te stellen die kan leven in het hart van een man, een vrouw, een jongen of een meisje hier in Sliedrecht-Bethel, die God is kwijtgeraakt en niet meer begrijpt waar de Heere is in zijn of haar leven. Terwijl hij of zij, de Heere Jezus, hartelijk lief heeft. En maar één ding wil, hem dienen. Waar dan ook. Hier wordt de meester één. Met zijn dienaren en dienaressen. En vraagt in hun plaats waarom God en heeft verlaten. Maar is dat ook niet het hart van het dienen in de schaduw van Jezus kruis? Dat wanneer ik de Heere kwijt ben en niet begrijp waarom, midden in die nacht van aanvechting en onbegrepen weeg, ik in die stem die klinkt door het duister hoor dat Jezus hier is om mij te dienen. De dienaar wordt bediend door de meester die dienstknecht wil zijn. We denken gemeenten aan het hart van Psalm 23. We hebben daar wel een keertje eerder naar gekeken, Psalm 23. De herder en de schapen. En ik heb toen tegen u gezegd, midden in Psalm 23, het hart van deze psalm, letterlijk en figuurlijk, 26 woorden voor in het Hebreeuws en 26 woorden na het hart in het Hebreeuws, staan de woorden, gij zijt met mij. Waar? Wel, al ga ik door een dal van de schaduw van de dood. U bent daar. Hoe? In Jezus, die daar is. En hoe is hij daar? Gekruisigd. Naakt. Verworpen door de wereld. Verlaten door zijn vader. Om bij u en bij mij te kunnen zijn. Wanneer ons leven vastloopt in die vraag. Waar is God? Terwijl je hem zo hartelijk lief hebt. En alleen maar wil dienen. Onbegrepen weer. Maar wel in de schaduw van het kruis. God kwijt op die weg. Maar Jezus is daar. Op de weg. Stil zijn, omdat je niks meer kan zeggen. Maar je hoort hem je vraag benoemen. Waarom hebt gij mij verlaten? Een vraag die klinkt op Golgotha. De plaats waar ons dienen stopt. Omdat we niet meer bij kunnen. Maar ook niet meer hoeven. Omdat hij het overneemt. En die laatste stappen zet. De eeuwige nacht van God verlatenheid in. Opdat wij in de schaduw van Jezus kruis het mogen ondervinden en door de belofte van het evangelie ook vertroost mogen worden. Hij van God verlaten, opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Dienende vrouwen in de schaduw van Jezus kruis. Ze worden bediend door de gekruisigde Christus die voor hen hangt aan het kruis. Dat is nou evangelisch dienen. Dienen vanuit hem. Die ons bedient vanuit zichzelf. De laatste lijn. We zien hier ook gemeenten een begin ontstaan. En dat hebben we ook nodig de komende weken. Onderweg naar Galilea. Jezus brengt deze vrouwen in de schaduw van zijn kruis. Waarom? Omdat deze vrouwen zometeen ook getuigen zullen zijn van Jezus' begrafenis. Ze blijven daar. En ze zien voor hun ogen hoe Jozef en Arimathea en Nicodemus, ze zullen dat met Goede Vrijdag ook zien, het lichaam van de zaligmaker afnemen. Ze volgen een gestorven Jezus naar zijn graf. En ze zien hoe daar een steen voor de mond van het graf wordt gerold. Ze zijn erbij, die vroege paasmorgen, weer met die dienende houding. Ook zeker, we zullen zien, ze hebben verkeerde dingen in hun handen. Maar de grondhouding is dezelfde gebleven. Ze willen Jezus dienen. Dat bindt hen, ook aan deze plaats. Maar wie heeft hen hier gebracht? Had je 3, 2 of 1 jaar geleden tegen deze vrouwen gezegd, over 1 jaar of 2 sta je op Golgotha. En kijk je naar een gekruisigde Christus. Ze hadden je niet begrepen. Maar God riep deze vrouwen. Hij liet hen volgen. Hij bracht hen op deze plek die ze nooit hadden kunnen bedenken. En terwijl ze hier staan met een hart vol vraag, onbegrip, pijn en verdriet, is de zaligmaker hen opnieuw een stap voor, ziende hem hangend in zijn wonden, horend hem bidden tot zijn vader. Maar zo meteen als er getuigen van zijn dat Jezus het hoofd buigt en het leven legt in de handen van zijn vader, is de herder bezig om van deze schapen getuigen te maken van het evangelie. En hen te gebruiken als eerste predikers van dit evangelie. De Heer is waarlijk opgestaan. Zie je dat? Onbegrepen wegen zijn nooit doodlopende wegen. Onbegrepen wegen dwingen ons om dicht bij Jezus te blijven. Ook al begrijp ik hem niet. Ook al ben ik voor mijn gevoel God kwijt. Maar de herder vraagt maar om 1 ding. Volg. En de herder heeft beloofd. En Jezus' beloften zijn onvoorwaardelijk. Hij maakt zich door zijn belofte niet afhankelijk van zijn schapen. Maar hij had gezegd, ik zal u voorgaan. Ik ga voorop. Ook hier op Golgotha. Waar jullie achter moeten blijven. Omdat ik als herder mijn leven stel voor de schapen. Het enige wat je mag doen. En is dat niet het hart van dienen? Kijken hoe de herder alles alleen doet. Amen.